Ons onderwerp voor vandaag was aangekondigd als de bakker en de schenker. Hè? Ja, wij zeggen geloof ik altijd de schenker en de bakker, hè? Is niet zo? Dat is de uitdrukking, hè?
Ja.
Maar wij hebben gezegd de bakker en de schenker, want dat is de chronologische volgorde. Daar komt u misschien in de loop van de dag nog wel achter wat dat betekent. Dus dat ga ik nou nog niet uitleggen. Wel, die geschiedenis van die bakker en die schenker, die vindt u in Genesis 40, dacht ik. Genesis 40. Ik was nog niet van plan het meteen te gaan bespreken, want er komt bij mij altijd een heel lange inleiding, zoals u bekend is waarschijnlijk. Maar dat neemt niet weg dat ik wel de geschiedenis met u wil lezen van tevoren. Er staat namelijk in Genesis 40, en het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers, en hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen dat hij hen diende, en zij waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in de nacht elk naar de uitlegging zijns drooms. De schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertelt ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem, in mijn droom zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En farao's beker was in mijn hand, en ik nam die druiven en drukte ze uit in farao's beker en ik gaf de beker op farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem, dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mijner bij uzelven wanneer het u welgaan zal en doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij farao en maak dat ik uit dit huis komen. Want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef, ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte at dezelve uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is zijn uitlegging, de drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. Tot zover deze geschiedenis van de overste der schenkers en de overste der bakkers in Egypte aan het hof van farao, maar meer speciaal hier in de gevangenis bij Jozef. Kijk, het is natuurlijk niet zo eenvoudig om te spreken over deze bakker en de schenker, deze geschiedenis, zonder daarbij eerst in te gaan op de geschiedenis van Jozef zelf. Uiteindelijk is het zo dat deze geschiedenis onderdeel uitmaakt van een veel langere geschiedenis die het sluitstuk is van het boek Genesis, namelijk de geschiedenis van Jozef. Wel, ik doe me net of de geschiedenis van Jozef toch redelijk bekend is. Maar hoe het ook zij, het is een geschiedenis die zeer uitgebreid is en bovendien ook het sluitstuk vormt van, nou misschien wel het belangrijkste boek van het Oude Testament. Ik bedoel zo dat het boek Genesis zo belangrijk is, omdat daarin in principe alle heilswaarheden te vinden zijn. Genesis zou je kunnen beschouwen eventueel als een korte samenvatting van de gehele schrift. En daarom is het slot van dit boek zo belangrijk. En het is dan ook vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen, dat het slot, de laatste geschiedenis dus van het boek Genesis, spreekt over de verlossing die al in de eerste hoofdstukken van Genesis werd aangekondigd. Dat is ook een tamelijk bekende zaak, mag ik wel zeggen. Niet alleen binnen het christendom, maar ook binnen het jodendom vinden we daar de sporen van terug. In ieder geval is het zo dat deze geschiedenis van Jozef ons eigenlijk meteen brengt in het Nieuwe Testament. Daar hebt u misschien nog nooit over nagedacht. Maar kijk, een van de meest eenvoudige, maar ook meest doeltreffende vormen van bijbelstudie is die waarbij we gewoon bepaalde begrippen, bepaalde woorden, eventueel ook bepaalde namen, in de gehele Bijbel opzoeken. Dat wil zeggen, als we de geschiedenis van Jozef zouden willen bestuderen en we weten van niks, dan nemen we een concordantie en dan zoeken we de naam Jozef in op. En dan komen we de hele Bijbel door die naam Jozef tegen. En dan blijkt dat we hem tegenkomen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de eerste hoofdstukken van Matteüs, om maar eens wat te noemen. Daar denken wij niet direct aan. He? Bij Jozef dan denken wij aan het Oude Testament, aan deze geschiedenis. Of wanneer we over het Nieuwe Testament praten, dan denken we aan Jozef, namelijk de natuurlijke vader. Nee, ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen de wettelijke vader van de Heer Jezus, want dat was hij. En als we dus over Jozef praten, dan zouden we kunnen vragen, welke Jozef bedoelen we eigenlijk? Maar het aardige is natuurlijk dat die beide mensen dezelfde naam dragen, omdat ze van alles met elkaar te maken hebben. In Genesis komt namelijk de verlossing voor Israël, voor het toenmalige Israël, tot stand via Jozef. Jozef is de brenger van de verlossing. En daarom is het niet zo vreemd dat een andere Jozef later de brenger blijkt te zijn van de verlosser. En het is ook heel eenvoudig te zien dat de Heer Jezus inderdaad de zoon, namelijk de wettige zoon, namelijk de erfgenaam is van Jozef. Daardoor wordt hij namelijk verbonden met deze Jozef hier uit Genesis. En dat is een heel interessante waarheid natuurlijk. De Jozef van Bethlehem, zal ik dan maar zeggen, of de Jozef van Nazareth, die heet zo omdat hij daardoor in verband gebracht wordt met deze Jozef, een van de zonen van Jacob. Dat is een belangrijke waarheid. Zij beiden brengen namelijk de verlossing tot stand. Zij beiden brengen de verlosser. Het is dan ook een duidelijke zaak dat de Jozef hier uit Genesis een beeld is, een type is, van de latere zoon van Jozef, al was die Jozef dan ook een andere. Je kunt het net zo goed zo zeggen. Zoals David een type is van de zonen Davids, zo is Jozef een type van de zonen, van de zoon van Jozef. De zonen Jozefs heet het dan, hè? Dat we dan over twee verschillende mensen praten die allebei Jozef heten, doet aan die waarheid namelijk niks af. En dat is nou het aardige van schriftstudie, hè? Die dingen zijn zo juist omdat ze verband zouden leggen. En de Jozef in het Nieuwe Testament is min of meer een voortzetting van de Jozef uit het Oude Testament. Daar gaat het om. Ze hebben gelijksoortige dingen. Ik heb trouwens van een Jood geleerd dat bovendien de moeder van de Heer Jezus, de natuurlijk, moet u nagaan, van een Jood, een orthodoxe Jood nogal. Ik zou zeggen een ongelovige orthodoxe Jood. Daar heb ik van geleerd dat de moeder van de Heer Jezus bovendien heette Maria, hetgeen de Griekse vorm is van de naam Mirjam. Het is gewoon Mirjam. Zodat de moeder van de Heer Jezus in verband gebracht wordt met Mirjam, namelijk de zuster van Mozes en Aaron. Zie je, het zijn verbindingen met het Oude Testament. En als we dat in de gaten krijgen, dan wordt het heel interessant om de geschiedenis van Mirjam te bestuderen, want er was al wat mee aan de hand hoor. He? En die lijn door te trekken naar Maria in het Nieuwe Testament. Kijk, zo liggen die verbindingen. En het gaat me erom dat we meteen zien dat we via deze Jozef uiteindelijk direct terechtkomen bij Jezus van Nazareth. Dat is een sprong in deze gedachtegang van maar één generatie, dat is niet zoveel. Dat er in werkelijkheid zoveel generaties tussen waren, dat doet er verder niks aan af. Wat we moeten zien namelijk, is dat deze Jozef een type is van de Heer Jezus. En dat is niks bijzonders, dat heb ik ook niet zelf uitgevonden. Ik weet niet precies hoe lang het geleden is, dat kan ik zo gauw niet uitrekenen. Maar ik weet me goed te herinneren dat ik dat vroeger op de gereformeerde lagere school al heb moeten leren. Ik verdenk achteraf die leraar ervan dat hij niet al te zeer gereformeerd was. Maar dat weet ik dus niet zeker, want ik ben de man uit het oog verloren. Maar ik heb van die man moeten leren, van mijn leraar op de lagere school, dat Jozef een type was van de Heer Jezus. En wij moesten er nog bij leren waarom dat zo was. Want het was zo omdat Jozef doorlijden tot heerlijkheid kwam. Hij ging een weg doorlijden tot heerlijkheid. Meer hebben we er ook niet over moeten leren toen. Maar het is me toch altijd bijgebleven. Want het is natuurlijk zo, die weg doorleiden tot heerlijkheid is de weg geweest van de Heer Jezus. En het is feitelijk de weg, want als fundamenteel is het de weg van elke gelovige. Doorleiden tot heerlijkheid, waarbij de heerlijkheid omgekeerd evenredig is aan, evenredig is aan het lijden. Hè? Het is niet omgekeerd evenredig. Zo negatief als lijden is, zo positief is de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Die dingen hangen samen. Het Nieuwe Testament besteedt er erg veel aandacht aan dat het lijden van de Heer Jezus leidde tot de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat hij zich vernederd heeft en dat God hem juist daarom uitermate verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft boven alle naam. Maar hetzelfde principe wordt toegepast op allen die in Christus zijn. Dus ook op alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling. Het betekent in elk geval dat ook wij als gelovigen in principe dezelfde weg moeten verwachten als de weg van Mozes. Namelijk een van doorlijden tot heerlijkheid. Ik kan natuurlijk niet bij alle details van de geschiedenis van Jozef stilstaan, al was het alleen maar omdat ik alle details ook niet ken en niet begrijp. Maar de grote lijnen, die wil ik toch vanmorgen wel in de eerste plaats naar voren brengen, zodat we zouden zien welke plaats deze geschiedenis van Jozef en deze schenker en de bakker in de gevangenis inneemt in het totaal. Je kunt natuurlijk zelf al een verhaal bedenken bij hoe dat is met een schenker en een bakker. Je kunt natuurlijk een prachtig verhaal ophangen over dat een bakker goed op zijn tellen moet passen. Want in de Bijbel loopt het met de bakker over het algemeen slecht af. Want zo is het natuurlijk wel. En dan wordt het een boodschap voor de bond van Nederlandse bakkers of zoiets. Hè. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik heb wel heel wat familie die zich met het vak bezighoudt. Dus ik moet voorzichtig worden. En met een schenker ligt het ook zoiets. Het ligt nog een beetje anders dan bij de schenker. Ik heb gezien dat in de Engelse vertaling de schenker heet gewoon een butler. En ik denk, hoe kan dat nou? Maar dat komt natuurlijk omdat butler te maken heeft met de bottle. Namelijk met een fles. En het woord butler betekent inderdaad dat hij de fles hanteert. Ik denk dat het Engelse woord butler hetzelfde is als ons Nederlandse woord bottelier. Al kennen we dat niet meer dan. Hè? Het heeft iets te maken met het beheren van de flessen. Nou, neemt u maar een concordantie, zoek u het woord flessen maar eens op. U zult verbaasd staan over wat u dan tegenkomt. Maar goed, daar zullen we niet verder op ingaan. Want we hebben geen preek voor bakkers en ook niet voor butlers. Hoewel die tamelijk uit de tijd zijn. Maar we hebben een Bijbelse boodschap met betrekking tot de gelovigen van vandaag de dag. Maar voor ik daarop inga, moet ik dus eerst een uiteenzetting geven. In het kort althans over de geschiedenis van Jozef. Het merkwaardig is dat deze geschiedenis het sluitstuk is in de eerste plaats van het boek Genesis. En het boek Genesis zelf geeft in het kort de samenvatting van de heilshistorie, namelijk de geschiedenis van de schepping, de zondeval en vervolgens de verlossing die door God tot stand gebracht wordt, met name dan via de lijn van afstammelingen, van erfgenamen moet ik zeggen, van Adam, een lijn die loopt via Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. En dan de zonen van Jozef, de zonen van Jacob. Alleen bij die zonen van Jacob wordt het wat ingewikkeld, want alleen als ik daar al vragen over ga stellen wordt het al moeilijk, want ik hoef alleen maar te vragen hoeveel stammen van Israël waren er en ik krijg gewoon een verkeerd antwoord, hè? Of toch het goede? Hoeveel stammen van Israël waren er? Hè? Ja, als u zegt 12, zeg ik noem ze maar op. En als u alle namen van stammen van Israël opnoemt, hebt u de 13. En daarom zie je hoe slecht het is om het zelf op te moeten noemen. Je moet het voorlezen uit de schrift, dan kom je nooit verder dan 12. Dan heb je nooit meer dan 12 namen. Maar er zijn 13 namen waar af en toe eens één uit weggelaten worden en de ander weer wordt ingevoegd enzovoorts. Hè? Dat is een heel ingewikkelde zaak. Daar ga ik nou niet op in. Maar bedoel maar zo, bij die zonen van Jacob wordt het wat ingewikkeld. En als we alleen al vragen van wie was eigenlijk de eerstgeborene, dat wil zeggen wie erfde de hoogste rechten, wordt het heel ingewikkeld. Ingewikkeld was het natuurlijk al, omdat eerstgeboorterecht in de Bijbel nogal eens naar de tweede gaat. Hè? En dat was zo bij Abraham, dat was zo bij Isaac, dat was zo bij Jacob, om hem maar een paar te noemen. Maar bij de zonen van Jacob wordt het heel erg ingewikkeld, omdat er meerdere eerstgeborenen te noemen zijn. Hè? Want Ruben is een eerstgeborene. Levi is een eerstgeborene. Wat hebben we nog meer? Jozef was een eerstgeborene. En Ephraim was ook een eerstgeborene. Terwijl in het hele verhaal slechts Ruben als eerste geboren werd. En al die anderen die namen een plaats in onder de zonen van Jacob. Of zelfs onder de kleinzonen van Jacob. Maar ze kregen toch op een of andere wijze het eerstgeboorterecht. Of althans een aspect daarvan. U ziet, daar wordt het wat ingewikkeld. Daar splitst het zich uit. Maar hoe dan ook, deze geschiedenissen van Jacob en zijn zonen en zijn familie, kortom het ontstaan van het volk van Israël, dat is in de eerste plaats het sluitstuk van het boek Genesis, maar tegelijkertijd is het de basis waarop de gehele schrift vervolgens rust. Het is onvoorstelbaar zo dikwijls als juist het boek Genesis in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude natuurlijk, wordt aangehaald. Alle Bijbelse waarheden zijn terug te brengen tot dat wat in het boek Genesis geopenbaard is. En daarom zijn deze geschiedenissen van het allergrootste belang. Wel, de geschiedenis van Jozef begint feitelijk in Genesis 37, in de tweede helft van vers 2. Ik weet niet of u het wel eens is opgevallen, maar in Genesis hebben we altijd een wat merkwaardige hoofdstukindeling, die kennelijk door een misverstand ontstaan is. Want Genesis 37 opent met: en Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijns vaders in het land Kanaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. En de bewerkers of de vertalers hebben altijd gedacht, blijkbaar, dat dit het opschrift is van dit hoofdstuk of van een nieuw gedeelte. Maar dat is het uiteraard niet, want hiermee houdt de geschiedenis van Jacob juist op. Die begint niet, die houdt op. Dit zijn Jacobs geschiedenissen, wil zeggen, dit waren Jacobs geschiedenissen, punt. En ik heb er dan ook een flinke streep tussen gezet, want daarna begint een nieuwe geschiedenis, namelijk de geschiedenis over Jozef. En het eerste woord van die nieuwe geschiedenis is dan ook Jozef. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, je had bijna kunnen zeggen er was eens, enzovoorts. Hè? Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders. En daarmee is de geschiedenis van Jacob fundamenteel afgelopen. En gaat het verder met de geschiedenis van Jozef. Hier, in Genesis 37 vers 2, begint dus feitelijk een nieuwe geschiedenis. De geschiedenis van Jozef. En dat is niet zo'n fraaie geschiedenis. Want het verhaal begint meteen met dat Jozef in de eerste plaats droomt, dat is het merkwaardige, hij droomt en hij doet dat zelfs twee keer. Hè? Alle dromen zijn trouwens hier dubbel in deze geschiedenis hoor. Hij droomt hier twee keer en men weet ook wat de droom betekent, althans Jacob wist dat. Dat is heel erg genadig. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar verderop in de Bijbel wordt altijd nogal wat ophef gemaakt over het verklaren van dromen. Dan wordt er nogal eens gedroomd en dan moet er iemand aan te pas komen die dan uiteindelijk in staat is om de droom te verklaren. Terwijl de mensen die er een beroep hadden van gemaakt om dit soort dingen te doen, dit niet konden. Enzovoorts. Hè? Zo was het toch hier aan het hof van Farao, later aan het hof van Nebukadnezar, om nog maar eens wat te noemen. Maar het is altijd problematisch. Maar hier vind ik het altijd zo leuk dat Jozef droomt en dat zijn vader en zijn broers helemaal niet een uitleg vragen, die weten gewoon de uitleg. Die hebben helemaal geen problemen mee, dat vind ik zo aardig. Die hebben er niet een speciale openbaring voor nodig, niet een speciale gave. Die hebben dat gewoon, die weten dat. En ongetwijfeld komt dat omdat die mensen opgegroeid zijn dicht bij het woord van God, dicht bij de Heer. Ik weet wel dat ze zich in de praktijk van het leven niet al te veel ervan aantrokken, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom of ze ervan wisten. En zij begrepen precies waar het om ging. U kent waarschijnlijk die dromen wel. Jozef die droomde een droom, staat er. Dat mocht ik nooit schrijven in een opstel. Jozef droomde een droom. Hè? Want dan zei ze, ja, als je droomt, zal het wel een droom geweest zijn. Dus dat mag je er niet bij zeggen. Maar in de Bijbel is het altijd weer anders dan wij mensen leren, hè? Jozef droomde een droom. Die hij aan zijn broederen vertelde. Wat ook dom was, in de eerste plaats vinden we dromen niet zo verstandig. Maar een droom vertellen aan anderen, daar bedenken wij ons nog wel drie keer bij. Maar Jozef in zijn naïviteit deed dat. En daarom haten zij hem nog meer. Als je namelijk zegt wat op je lippen komt, dan kun je alleen maar de haat van je omgeving op je hals halen. En zo is het hier ook. Maar goed, hij vertelt de droom. En dan vertelt hij over die schoven die in het land staan enzovoorts. En dan staat er dat, in vers 7 is dat. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des veld. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. En toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Er was niemand die het hen verklaarde, maar zij begrepen gewoon waar het over ging. En zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen en zeiden, zie, ik heb nog een droom gedroomd en zie de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. En het aardige is nou dat deze mensen dus geen enkele moeite zullen hebben met de verklaring van Openbaring 12, om maar eens wat te zeggen, waar we zo'n visioen vinden over de vrouw. Een vrouw bekleed met de zon en de maan en 12 sterren. Wat Jacob en zijn zonen, die wisten precies wat dat betekent, hè? Dat is een beeld van hun familie. Kortom, van het volk Israël. Tegenwoordig verzint men er van alles bij, maar deze eenvoudige mensen wisten dat gewoon, hè? Zon, maan en sterren is een beeld van Israël. En het is dus inderdaad profetisch. Niet alleen dat het later vervuld werd in het leven van Jozef, maar ongetwijfeld hebben die dromen een verdere betekenis. Het zijn niet voor niks twee dromen. Ik geloof ook inderdaad in twee toepassingen van die dromen. Namelijk één in verband met Jozef, die officieel de eerstgeborene was uit Israël. Hij kreeg het eerstgeboorterecht, het officiële eerstgeboorterecht. Wat dat inhield, daar hebben we het nou niet over. Maar hij werd de officiële eerstgeborene en het ging later over op zijn zoon Ephraim. En daarom zijn die dromen ook van toepassing op de volgende, de laatste, de definitieve eerstgeborene uit Israël. En die eerstgeborene is uiteraard de zoon van Jozef, niet Ephraim, maar... Ja, weet u nog, Christus dus, en weet u nog dat we de vorige keer hier ook over Ephraim gesproken hebben? Hier in Harmelen, even gauw. En toen hebben we het in verband gebracht met de gemeente. Zijnde het lichaam van Christus. En nu praat ik zomaar over Ephraim als een type van Christus, hè? De zoon van Jozef, Ephraim, de eerstgeborene. Kortom, is Christus de eerstgeborene. U ziet, die schrift bevestigt zichzelf op deze wijze. Maar hoe dan ook, die broers waren jaloers op Jozef. De broers handelden ten opzichte van Jozef zoals Israël later handelde ten opzichte van hun eerstgeborene, namelijk Jezus van Nazareth. En zo was dat. En wat deden ze dus? Ze waren jaloers en ze namen hem gevangen en ze wierpen hem in de kuil. In feite was het zo dat ze hem ter dood brachten. Dat in de praktijk niet gebeurde, dat hing van andere omstandigheden af. Maar als het aan hun gelegen had, dan hadden ze hem gedood. En voor het verhaal, voor het beeld zal ik dan maar zeggen, is het dan ook inderdaad zo dat ze hem gedood hebben. Het verhaal gaat namelijk verder dat de broers van Jozef, die weiden de kudde bij Sichem. Nou, daar kan je alleen anderhalf uur over praten natuurlijk, over de kudde weiden bij Sichem. Omdat de Sichem nou eenmaal een beeld is van de gelovigen in het algemeen en van zelfs van de gemeente in het bijzonder. He? Maar in ieder geval van de gelovigen in het algemeen. En die broers werden verondersteld de kudde te weiden bij Sichem. Het blijkt echter achteraf dat ze daar niet waren. He? De herders waren niet op de goede plaats. Nou, dat kom je de hele Bijbel door tegen. Met name dan ook in de profetieën en zelfs tot in het Nieuwe Testament toe. Er zijn wel herders, maar ze doen niet wat ze doen moeten. Ze weiden wel wat, maar niet de kudde, maar zichzelf, staat er... In de profetieën heel treffend opgemerkt. Dat wil zeggen, de schapen werden er niet beter van, maar de herders wel. Maar hoe dan ook, de broers waren niet, Niet in Sichem, ze waren niet waar ze zouden moeten zijn. Ze waren bij Dothan en daar worden ze inderdaad door Jozef gevonden. Maar Jozef wordt door hen gevangen genomen. Dus ongetwijfeld een beeld van de eerste komst van de Heer Jezus die Israël zoekt. Maar Israël bevindt zich niet in de positie waar het zou moeten zijn. Het eerste volk onder de volkeren, een volk wat helemaal uit herders eigenlijk zou moeten bestaan, dat volk bevond zich niet daar waar het had moeten zijn. In geestelijk opzicht uiteraard, dat is de gedachtegang. En toen de Heer kwam en hen daarin terecht wees, wisten ze niet anders te doen dan hem te vervolgen en hem ter dood te brengen. Dat is wat ze al die tijd hebben geprobeerd en wat tot op zekere hoogte dus ook inderdaad gelukt is. Maar goed, uiteindelijk is het zo dat weliswaar Jacob bericht krijgt dat zijn zoon Jozef gestorven is. In werkelijkheid was hij dat niet, maar nogmaals voor de typologie was hij dat wel. Hij was dood en de bewijs werd ook geleverd, namelijk zijn veelvervige rok werd met bloed besmeurd, ingeleverd bij vader Jacob, opdat hij zou geloven dat Jozef gestorven was. In werkelijkheid was Jozef niet meer in de kuil, maar hij was verkocht naar Egypte. En hij ging dwars door de woestijn onderweg naar Egypte, dat is het verhaal. Er wordt van Jozef gezegd namelijk dat hij in de kuil wordt geworpen. En de uitdrukking kuil is op zich een dubbelzinnige zaak. Hè? Want een kuil is niet alleen een gat wat in de grond gegraven wordt of is. Maar een kuil is ook de aanduiding voor het dodenrijk. Voor de afgrond. De bodemloze put wordt het ook wel genoemd. Maar de ruisende kuil. Het modderig slijk. Zijn uitdrukkingen die in de schrift gebruikt worden voor het dodenrijk. En Jozef werd dan weliswaar levend geworpen in de kuil, maar het beeld is uiteraard dat hij stierf en dat hij naar het dodenrijk ging. En het bewijs daarvan wordt dan ook geleverd via die veelvervige rok, de veelkleurige rok die uiteindelijk alleen nog maar rood was, zou ik bijna willen zeggen, en die ingeleverd werd bij vader Jacob. Waar het dus om gaat is dat Jozef feitelijk stierf en het bewijs daarvan werd geleverd, maar hij leefde alsnog. Alleen, laat ik dan zo zeggen, voor zijn familie was hij dood. Dat is niet bij wijze van spreken, dat is echt zo. Want dood in de Bijbel heeft enkel en alleen de betekenis van scheiding. Eigenlijk van definitieve scheiding. Maar aangezien er een opstanding uit de dood mogelijk is, blijkt dood toch niet al te definitief te zijn. In de Bijbel is het eigenlijk zo dat de eerste dood niet zo erg definitief is, maar de tweede dood is dat wel. Dat betekent dus dat toch dood in principe blijvende scheiding is. En waar het nou om gaat is dat Jozef in principe blijvend gescheiden wordt van zijn familie. Daarom is hij dood voor zijn familie. Ik heb al eens eerder gezegd bij andere gelegenheden dat dood in de Bijbel een betrekkelijk begrip is. Het is een relatief begrip. Je kunt niet vaststellen iemand is dood. Je moet daarbij namelijk vragen dood voor wie. Want je kunt voor de een dood zijn, voor de ander levend. En dat is heel eenvoudige waarheid waar we nog op terugkomen vandaag. Want wij zijn zowel dood als levend. Wij zijn dood voor de wereld en wij leven voor God. En aan de andere kant, ons leven voor de wereld is dood voor God. Daarom is het zo absurd dat wij belang hechten aan ons leven, zelfs als christenen, voor de wereld. Want we hebben geen leven voor de wereld. Wat voor de wereld leven is, is voor God dood. En wat voor God leven is, is voor de wereld dood. En dan ben ik al aan het praten over de bakker en de schenker. Maar goed, daarover straks meer. Dood is een betrekkelijk begrip. Jozef was dood voor zijn familie. Dat was echt zo. En daarom werd hij ook betreurd en werd rouw over hem gedreven. Overigens, die veelvervige rok, die veelkleurige rok, is uiteraard een beeld van Christus in verband met de veelkleurige wijsheid Gods. Het is namelijk zo dat de Bijbel spreekt over de veelkleurige wijsheid Gods en die houdt verband met de positie van Christus en met het werk van Christus. Ik geloof dat in de Statenvertaling vertaald is met de veelvuldige wijsheid Gods. Dat is Efeze 3 vers 9 en 10 is het geloof ik, hè. Daar staat op dat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veel veelkleurige, dat is de grondtekst in ieder geval, de veelkleurige wijsheid Gods. En het is zelfs zo dat daar in de grondtekst feitelijk gesproken wordt over dat wat bont is. Het is erg bont, het is veelkleurig, het heeft een heleboel aspecten. En u weet misschien dat al die verschillende kleuren die er maar bestaan, in feite aspecten zijn van maar één kleur, namelijk wit. De kleur wit is namelijk te ontleden, te ontbinden in 7 kleuren. Ik had bijna gezegd 7 hoofdkleuren, maar dan krijg ik weer ruzie. Want wij hebben als mensen met elkaar afgesproken dat er maar 3 hoofdkleuren zijn. En zo kun je het ook zeggen natuurlijk, maar ik noem nou maar 7 kleuren. Omdat dat in de Bijbel een rol speelt. Het zijn de 7 kleuren van de regenboog, zal ik maar zeggen. Maar die kleuren die zijn allemaal weer te mengen. En sommige van die kleuren zijn op zichzelf al mengingen. Maar hoe dan ook, het zijn slechts uitingen van 1 grondkleur, wat wij dan een kleur noemen. Dat is namelijk wit. En wit is de kleur die hoort bij God. En wit is de kleur die hoort bij de Zoon van God. Ja, ik vertel u een heleboel achter elkaar, maar dan hebt u voorlopig weer eens wat uit te zoeken natuurlijk. Hè. De Bijbel spreekt in verband met de tabernakel over 4 kleuren. Namelijk over hemelsblauw, purper, scharlaken en vervolgens linnen. En in sommige gevallen over wit linnen. Want linnen is van nature wit. Linnen en wit zijn synonieme begrippen. Linnen behoort namelijk in de schrift wit te zijn. De linnen klederen zijn dan ook inderdaad witte klederen. En die 4 kleuren spelen een rol in de tabernakel, dus ook in de tempel, omdat ze de 4 belangrijkste aspecten weergeven van de persoon van de Heer Jezus. En die 4 kleuren in hun Bijbelse volgorde komen dan ook overeen met de inhoud van de 4 evangeliën in hun Bijbelse volgorde. Dat wil zeggen dat de volgorde van de kleuren is hemelsblauw, purper, scharlaken en dan wit en dat komt overeen met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Gewoon in de Bijbelse volgorde. Waarbij de eerste kleur blauw, hemelsblauw is. Het is niet blauw, het is hemelsblauw. Eigenlijk is het hemels. Dat is eigenlijk de kleur. Er zijn zelfs mensen die zeggen, het maakt niet uit welke kleur het is. Als het maar de kleur van de hemel is. En de hemel verkleurt nog wel eens. Hè? Maar in ieder geval hemelsblauw. Want het is de kleur die hoort bij de hemel. En dus bij het koninkrijk der hemelen. En dus bij de koning van het koninkrijk der hemelen. En in het Matthäus evangelie vinden we de Heer Jezus als weergegeven als de koning van het koninkrijk der hemelen. En dus blauw. En dan krijgen we purper, dat is de 2e kleur, maar ik moet eigenlijk eerst de 3e even noemen. De 3e kleur is namelijk scharlaken, oftewel rood. En rood is de kleur van de mens, om de eenvoudige reden dat de kleur rood, het woord rood, ook vertaald wordt met mens. De kleur rood is Edom, maar dat is precies hetzelfde als Adam, en dat is dus de mens. De uitspraak is slechts verschillend, maar het is precies hetzelfde woord. Dus rood is de kleur van de mens. Sommigen zeggen rood is de kleur van de zonde, maar dat is niet waar. Rood is de kleur van de mens. En aangezien de mens in het algemeen een zondaar is, kan het dus opgevat worden als kleur van de zonde. Maar dan zitten we al verkeerd, want wij kennen een mens die helemaal geen zonde had. En het was namelijk de Heer Jezus. En rood is dus de kleur van de mens, van Adam en dus de mens in het algemeen. En het wordt ook wel eens genoemd als de kleur van de koning. En dat is tot op zekere hoogte juist omdat Adam, de mens, nou eenmaal gesteld was om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. Dat is dus wel waar, maar dan koning ja, slechts in verband met de stoffelijke wereld, de zienlijke dingen. En daarom is het Lucas-evangelie rood gekleurd, want in het Lucas-evangelie vinden we de Heer Jezus geschilderd als mens. Dr. Lucas beschrijft de Heer Jezus uiteraard als mens. En in het Lucas-evangelie vinden we dan ook geslachtsregister van de Heer Jezus, wat terugleidt tot Adam. Het register van Adam tot op Jezus van Nazareth. En je ziet, dat is dus, valt dus onder de kleur rood. Daartussenin zat de 2e kleur, namelijk de kleur purper. En die zit er tussenin, omdat purper de gelijke menging is van rood en blauw. Hemelsblauw en scharlaken, samen gemengd, gewoon door elkaar gegooid, levert purper op. Kortom, blauw en rood samen is paars. En purper is daarom de kleur van de middelaar. Ja, dat kun je overal vinden hoor. Dat is niet een specifiek Bijbelse waarheid. Ik heb het een keer of zo gelezen dat purper de kleur was van de middelaar in een boek door iemand geschreven die zeker geen christen is. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. He? Ja. Maar daar stond er zo in. Ik schrok er bijna van. Zeg, hoe is het toch mogelijk dat die waarheden over de hele wereld blijkbaar toch bekend zijn? Hè? Purper is de kleur van de middelaar. De middelaar tussen hemel en aarde. Tussen hemelsblauw en Edom. De kleur van de mens en van de aarde zelf. Hè? Want de kleur van de aarde zelf is ook rood. De aardbodem heet in het Hebreeuws Adama. Dat wil zeggen, dat is ook Adam, oftewel rood. Hè? Dus purper is de kleur van de middelaar tussen hemel en aarde. Of als u het anders wil zeggen, tussen God en de mens. Zie? Purper is daarom de kleur van de boodschapper, van de dienstknecht. En daarom is het de kleur van het Markus-evangelie, waarin we de Heer Jezus beschreven vinden als de knecht des Heeren. Als de boodschapper. Als de lastdrager. Wel, hemelsblauw, de koning van het koninkrijk der hemelen, purper, de kleur van de knecht des Heeren, de leidende knecht des Heeren zelfs, scharlaken, de kleur van de mens, de Heer Jezus als de zoon des mensen, en dan het Johannesevangelie is dan wit, want in het Johannesevangelie vinden we de Heer Jezus beschreven als de zoon van God. Het is heel merkwaardig dat de geslachtsregisters in die vier evangelie met elkaar overeenkomen dan, hè? Want in Matthäus vinden we geslachtsregister wat terugleidt tot David, de koning, en Abraham, die geroepen was om een erfgenaam der wereld te zijn, hè? Dus een register van Abraham, David en dan Christus. En dan in het Markus evangelie vinden we hier als de dienstknecht, maar dienstknechten hebben helemaal geen afstamming. Althans, dat speelt geen enkele rol. En in het Markus evangelie vind je dan nu geen geslachtsregister. En dan in het Lucas evangelie vinden we hier als de zoon des mensen en dus een register wat terugleidt tot op Adam. En in het Johannes-evangelie vinden we de Heer Jezus als de Zoon van God. En dus een register wat terugleidt tot God zelf. En dat is een heel kort register. Want er zit niks tussen. Er zit eigenlijk niet eens één generatie tussen. Het is helemaal niks. Er zit niks tussen. In het begin was namelijk het woord. En het woord was bij God. Maar het woord was God. En het woord is vlees geworden. Nou, dat is het geslachtsregister uit het Johannes-evangelie dus. En daarmee is het verhaal weer rond. U ziet namelijk vier kleuren besproken. Er zijn er in principe zeven, uiteraard. Maar daar zijn dan nog weer mengingen van. En dan heb ik het nog niet eens over goud en zilver. Wat ook als kleur kan opgevat worden natuurlijk. Hè. Maar die kleuren geven aspecten van de Heer Jezus. En die veelvervige rok die van Jozef die is een uitdrukking van de vele aspecten van Christus. En daarom ook van de veelkleurige wijsheid. Gods met betrekking tot Christus. Zie. Alleen die veelvervige rok werd gedoopt in bloed. Toen werd hij ineens helemaal rood. He? Een beeld natuurlijk aan de ene kant het bewijs van de dood van de Heer Jezus. Maar aan de andere kant is het een heel merkwaardig bewijs. Dat is een heel merkwaardig bewijs, dus bewijs zet je me tussen aanhalingstekens. Maar een heel merkwaardige verwijzing naar de Heer Jezus en naar de veelkleurige wijsheid Gods die wel degelijk nog bestaat en die ook leeft. En daarom is hij gedoopt in het bloed, want het is een vooruitwijzing in feite naar de opstanding. Hoewel het een bewijs is van de dood, is het in werkelijkheid een verwijzing naar dat wat erop volgt, naar de opstanding. Want het blijft waar dat de veelkleurige wijsheid Gods genoemd wordt, juist in verband met de opgestane Christus nu in de hemel en verheerlijkt aan de rechterhand Gods. De zoon des mensen die gezeten is in de hemel. Dus helemaal rood, de zoon des mensen. En toch een veelkleurige wijsheid, maar die slechts in de hemel gevonden wordt. Maar goed, hoe dit ook zij, Jozef was officieel dood en toch leefde hij. En hij werd gebracht, dwars door de woestijn, naar Egypte. Dat is een merkwaardige Bijbelse waarheid die nogal eens terugkeert. Dat is het principe van dat als iemand gered wordt, dat hij dan gaat uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Zo begon de historie van Israël bij Abraham in Genesis 12, de roeping van Abraham. De Heere had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap, uit uw vaders huis. En de mens vraagt dan meteen waar naartoe en toen zei de Heer, ach dat zul je wel zien. He? En ik denk wel, het is maar goed dat we alle dingen niet van tevoren weten. Want anders zouden we ons nog een paar keer bedenken. Maar dat is negatief natuurlijk. Positief is het natuurlijk zo dat we van tevoren weten dat als de Heer ons leidt ergens naartoe, dan moet dat vanzelfsprekend goed zijn. Want God is goed en als het ons dus ergens heen leidt, moet dat ook goed zijn. Dat is heel eenvoudig, maar geloof het eerst maar eens, hè? Dat wil zeggen, geef je daar nou eerst maar eens een over. Maar dat is het Bijbelse principe wat hier ook aan Jozef geïllustreerd wordt. Want Jozef wordt gered. Dat is waar. Maar hij keert niet terug tot zijn familie. Integendeel, hij wordt gerecht, maar komt in het buitenland terecht. En het is een heel eenvoudig principe. Dat als je niet in Israël bent, dan ben je in... Ja, dan ben je in Egypte, ja. Als je niet in Israël bent, ben je in Egypte. Je hebt Israël of de volkeren. En Egypte is in ieder geval een beeld van de volkeren van deze wereld. Dan weet ik wel, er is nog iets wat daartussenin zit. Dat is namelijk niet in Israël en niet in Egypte. Dat is de woestijn. Ja, dat bestaat ook nog. En dat is ook, dat is de positie feitelijk ook. Maar dat is gebaseerd op een ander deel van de schrift. Niet op Genesis, maar op Exodus en wat er verder volgt. Met name Numeri bijvoorbeeld. Hè. Dat is een beeld van de gelovige van nu. Die weliswaar nog in deze stoffelijke wereld verkeert. Wat heet stof? In een woestijn, hè? Een stoffelijke wereld. En waarin wij dorst hebben en zo weinig te drinken hebben en dat soort dingen meer. En zo weinig te eten trouwens ook. Maar waarin de Heer in ons onderhoud voorziet. We zijn onderweg dwars door de woestijn van Egypte naar Kanaan. In geestelijk opzicht. Dat is de andere volgorde dus, hè. Maar als je Israël uitgaat, als je Kanaan uitgaat, kom je in Egypte. Dat was bij Abraham trouwens ook zo. Want Abraham was nog maar nauwelijks in Kanaan. Of er staat al bij dat er hongersnood was in het land. Hè? Dan loop ik op de geschiedenis alweer vooruit eigenlijk. Maar er was hongersnood in het land. En Abraham die ging met zijn familie naar Egypte, inderdaad. Om daar voor de hongersnood bewaard te worden. Iets wat zich later herhaalde met Jacob en zijn zonen en de geschiedenis van Jozef. Je ziet, het is het thema wat steeds weer terugkeert in de schrift. En dat blijft zo de hele Bijbel door. Alleen toen de Heer Jezus dat uitlegde in de synagoge in Nazareth, wilden ze hem ter plekke vermoorden. He? Want wat hij daar leerde was dat God zich ontfermt over degenen die bereid zijn uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders huis te gaan. En dat betekent dus dat een Israëliet verondersteld werd te gaan uit Israël en uit Kanaan naar een land wat de Heer hem wijzen zou, opdat hij daar gered zou worden. De Heer zegt dat gebeurde met Elia. En dat gebeurde met die weduwe in Sarfat, die trouwens een beeld is van Israël uiteraard. En dat gebeurde met Naaman, die uiteraard een beeld is van Israël. Maar ze werden gered, waren buitenlanders, vreemd van het burgerschap Israëls. Ze hadden het niet of ze waren het kwijtgeraakt op een of andere reden, maar in het buitenland werden zij gered. En vandaar dat de Heer tijdens zijn openbare optreden ook inderdaad zich begaf naar het buitenland. En bij die gelegenheid zei hij op een gegeven moment, zo'n groot geloof heb ik zelfs onder Israël niet gevonden. Nou ja, zo groot was het nou ook weer niet, maar verhoudingsgewijs. Hè? Want in Israël was weinig geloof en in het buitenland natuurlijk ook. Hè? Het is maar vergelijkenderwijs. Maar hoe dan ook, het ging om het buitenland. En we weten dat niet alleen Jozef gered werd doordat hij naar het buitenland ging, maar dat later zelfs de broers van Jozef en de vader van Jozef gered werden, eveneens doordat ze diezelfde weg gingen, namelijk naar Egypte. Eerst om er alleen maar eten te halen, maar later zelfs om zich daar met ter woon te vestigen. Nee, zonder huursubsidie. Maar hoe dan ook, Jozef werd gered, dat wil zeggen, hij werd gehaald uit de kuil. Hij werd weliswaar verkocht naar Egypte. Dat wil zeggen, hij was feitelijk dood en toch leefde hij. Maar hij was voor de een was hij dood en voor de andere leefde hij. En daarmee is het een heel eenvoudige zaak dat we daarmee terechtkomen bij de persoon van de Heer Jezus, die immers gedood werd. Ja, door Israël, want het is natuurlijk zo. Maar tegelijkertijd, aangezien Israël de belangrijkste is onder de volkeren, gebeurde dat dus ook door de volkeren. Niet alleen de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar ook de wereld die door hem geschapen is, die wereld die heeft hem niet gekend, staat er. Dat wil zeggen dat hij voor de wereld officieel dood is, tot vandaag aan de dag. Ik weet wel dat we altijd geprikkeld reageren wanneer we de term horen van God is dood. Maar toch is het waar, maar we moeten alleen weten wat de uitdrukking betekent. Ik vrees dat de mensen die de kreet hanteren ook niet weten wat het betekent. Maar zij komen tot een vaststelling dat God dood is op grond van de verschijnselen. Of eigenlijk op grond van het gebrek aan verschijnselen. Dat wil zeggen, men stelt vast en terecht dat God zich bijna 2000 jaar op zijn minst niet meer heeft vertoond. Zo gaat die redenering, hoor. Dat is die theologie. dat God zich niet meer heeft vertoond. En dus zegt men niet, God bestaat niet. Men zegt, God bestond. En misschien bestaat hij nog wel, maar hij is dood. En in ieder geval zegt men, als God zich niet openbaart vandaag aan de dag, dan is het hetzelfde alsof hij dood is. En dat is volstrekt juist. Dat is juist. Maar men vergeet dat dood een relatief begrip is en dat je het dus ook kunt omdraaien. Deze verschijnselen zijn niet het resultaat van het feit dat God als zodanig dood is, maar zijn het resultaat van het feit dat de mens dood is. En dat niet zomaar, maar de mens is dood, al was het alleen maar omdat God zelf de mensheid zelfs, gedood heeft doordat de Heer Jezus stierf voor de mensheid. En zegt de apostel Paulus, wij oordelen dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Dat wil zeggen dat in ieder geval sinds de dood van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha, de hele mensheid dood is of dood gerekend wordt door God. En daarom communiceert God niet met de mens. Het is dus beter om te zeggen dat de mens dood is dan om vast te stellen dat God dood is. Hoewel het fundamenteel dezelfde waarheid is. God is dood voor de mens en de mens is dood voor God. Maar praten we over absolute begrippen, dan moeten we zeggen, nee, de mens is dood en God leeft. En het blijkt dan ook dat God leeft, want God treedt wel degelijk in contact met de mens, maar niet met iedereen. God is dood voor de mens, maar niet voor elk mens. God is dood voor de mensheid als zodanig, maar niet voor elk individu. Net zo goed als dat Israël ongelovig is, maar niet elk individu van Israël is ongelovig. Niet elke Jood is dat. Israël is verhard geworden, zegt de apostel Paulus, maar het is slechts een gedeeltelijke verharding. Namelijk, het volk als zodanig is verhard, maar dat wil niet zeggen dat elke individuele Israëliet verhard is. En datzelfde geldt voor de mensheid in een veel groter verband. Hè? Dat wil zeggen, de mensheid is wel dood, maar dat wil niet zeggen dat elk mens dood is, want God openbaart zich aan degene die gelooft. Degene die bereid is God op zijn woord te accepteren, die ontvangt ook dat woord van God. God openbaart zich aan hem. Op bijzondere wijze, dat is waar, op andere wijze dan dat vroeger onder het oude verbond wel gebeurde. Dat is ook zo, maar niettemin, God openbaart zich, God treedt in gemeenschap met de mens, namelijk met de gelovigen, en dus leeft hij, maar dat niet alleen, als God voor ons leeft, leven wij voor hem. Want als dood een relatief, een betrekkelijk begrip is, is dat met leven uiteraard ook het geval. Wij leven. De wereld is dood in misdaden, maar wij leven. De wereld zegt, God is dood, zij hebben gelijk. Maar wij zeggen, God leeft, en wij hebben gelijk. Zie, ja, het is allebei waar, het is maar van welke kant je komt. Ik zeg altijd, je moet alleen maar van de goede kant komen, hè? Vanuit het woord, vanuit het geloof in zijn woord. En dan is het zo dat hij leeft en wij leven met hem. Wel, daarover gaat het hier in de geschiedenis van Jozef. Jozef stierf, maar Jozef werd weliswaar opgewekt. Hij werd gehaald uit de kuil, maar in principe was hij dood voor zijn familie. Maar hij leefde in Egypte, want daar kwam hij terecht. Hij werd uit de kuil gehaald met als doel dat hij naar Egypte zou gaan. De woestijn speelde feitelijk nauwelijks een rol in. Het punt is dat hij uit de kuil gehaald werd en terecht kwam aan de huishouding bij Potifar. Jozef bij Potifar. Maar weet u wat nou zo aardig is? He? Dat als je dat verhaal in de Bijbel volgt, dan moet je een hoofdstuk overslaan. He? Dat is het hoofdstuk wat de school ook altijd werd overgeslagen. Hetgeen betekende dat wij dat met bijzonder veel aandacht altijd lazen. He? Onder een andere les dan natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Het is namelijk zo, dat is nou het aardige, dan slaat men zo'n hoofdstuk over en dan wordt de juiste aandacht op gevestigd. Doordat je het overslaat. Ik heb in de muziek ook geleerd, je kunt een accent leggen door een noot wat harder aan te blazen. Of wat krachtiger aan te slaan, wat niet veel helpt op deze piano, moet ik eerlijk zeggen. Maar je kunt ook een accent leggen door gewoon op te houden met spelen. Kortom, door een rust te houden. Dat is ook een accent. En die valt soms veel meer op. Vooral in de hedendaagse muziek. Hè? Daarin bestaat rust helemaal niet meer, hoor. Rust, hè? Dat komt er niet meer voor. Dat is gewoon rechtuit, recht aanspelen. Dat moet ook wel. Want gewoonlijk doen ze het met een computer die ze eerst aanzetten. Zo gaat het, wist u dat? Dat gaat tegenwoordig zo. Dus een plaatje maken in de popmuziek, dat begint met een computer. Met een drumcomputer. En dan wordt die gekoppeld aan een computer die een baspartij erbij speelt. En soms wordt het gekoppeld aan een computer die een hele melodische lijn er tegenaan speelt in bepaalde akkoorden. En als dat spul draait, dan loopt die per strekkende meter, zeg ik altijd maar, hè. En die wordt op juiste lengte geknipt door in de band te knippen, maar rust zit daar niet meer in. Misschien komt dat weer als de computers nog wat uitgebreider worden. Maar voorlopig is dat geloof ik nog niet zo. Maar hoe dan ook, je kunt de accent leggen door een rust, door even wat weg te laten. Dat gebeurt hier ook, want de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door de geschiedenis van Juda en Tamar. Dat is tenminste wat er boven staat. En het punt is dus dat de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken. Dat is van belang. Dat is het eerste van wat van belang is. Voor het verder gaat, wordt er eerst wat anders verteld. Iets wat er ogenschijnlijk niks mee te maken heeft. Maar het aardige is natuurlijk dat het er wel mee te maken heeft. Maar niet in de historie. Maar in verband met de toekomst. Niet in verband met de letterlijke betekenis, want dan is er helemaal geen verband. Maar in verband met de geestelijke betekenis. Waaruit je maar weer ziet dat de structuur van de Bijbel zelf, de literaire structuur van de Bijbel zelf, al georiënteerd is op de overdrachtelijke, de geestelijke, de profetische betekenis. Als wij de geschiedenis zouden vertellen, zouden we deze geschiedenis van Juda en Tamar totaal apart ergens vertellen. Ergens tussen, ergens naast. Dat wil zeggen, na de geschiedenis van Jacob en voor de geschiedenis van Jozef, of desnoods na de geschiedenis van Jozef. Maar wat hier gebeurt, is dat het er tussenin staat. En dat niet alleen, maar het begint zelfs met, in hoofdstuk 38, vers 1, met: en het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broederen aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira, enzovoorts. Tezelfde tijden dat Jozef in de kuil geworpen werd en eruit gehaald werd en verkocht werd naar Egypte en aan het hof kwam van Potifar, want dat zo eindigt hoofdstuk 37 immers, hè. Er staat: en de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der Trawanten. Nou, dan staat het: het geschiedde te diezelfde tijden dat Juda van zijn broederen aftoog. En dan moet u zien, de geschiedenis van Juda en Tamar staat niet eens tussen de dood van Jozef en vervolgens zijn verkoop naar Egypte. En aan de andere kant, dat hij in Egypte komt aan het hof van Potifar. Nee, er wordt meteen gezegd dat hij bij Potifar komt. Daar is hij al in principe, althans hier in het verhaal. En dan onderbreekt het. De onderbreking zit niet tussen zijn verkoop naar Egypte en dat hij bij Potifar komt. Wat een logische plaats zou zijn om dan te onderbreken als het nou helemaal moet. He? Maar nee, het vertelt eerst dat hij daar komt bij Potifar. En voordat die geschiedenis bij Potifar verder verteld wordt in hoofdstuk 39, wordt het onderbroken, dus heel duidelijk onderbroken, door de geschiedenis van Juda en Tamar. En dat niet alleen, maar als we de geschiedenis van Juda en Tamar lezen, zullen we zien dat die geschiedenis zelf onderbroken wordt, of eigenlijk een geschiedenis van onderbrekingen is. Als ik het heel vlug vertel, gaat het er in hoofdstuk 38 om dat er nageslacht moet zijn voor Juda en voor de zonen van Juda, kortom erfgenamen, en die komen maar niet. Het wordt steeds maar uitgesteld er gaat van alles in verkeerd. Hè? Ja. En de Heer bemoeit er zich ook mee, staat er. En uiteindelijk is het dan zo dat via een hele ingewikkelde en naar onze begrippen immorele geschiedenis er uiteindelijk toch nageslacht voor Juda komt. Dat wil zeggen, het is door Juda verwekt, maar dan bij zijn schoondochter, die overigens weduwe was, en die nageslacht ontving, om het dan zo te zeggen, terwijl zij in de gedaante was van een hoer. Zij ontving het als hoer. Merkwaardige wijze wist ze precies wat ze wilde. Ze wist dat ze nageslacht moest hebben en dat het ook in overeenstemming was, ik kan niet zeggen met de Joodse wet, want er is geen sprake van een Joodse wet hier. Er was geen sprake van wet en die van Joden, want daar ging het juist om, er moesten Joden komen. Want Joden zijn in principe erfgenamen van Juda. Het gaat om het begin eigenlijk van het Jodendom, hè? Maar in ieder geval, Tamar wist dat er nageslacht moest komen voor Juda, na de gebruiken van de familie, zal ik maar zeggen. En misschien ook van de hele wijde omgeving onder de volkeren toen, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval was het zo dat Het zwagerhuwelijk toen al bestond, wat later in de wet geregeld werd. Maar ook die zwagerhuwelijken die hielpen Tamar niet aan afstammelingen. Dat wil zeggen, de broers van haar overleden man hielpen haar ook niet aan nageslacht. En daarom gaf ze zich uit voor hoer en ze had gemeenschap met haar schoonvader Juda. En die verwekte inderdaad nageslacht. Hij verwekte nageslacht bij een hoer. Hij wist niet anders. Achteraf leek het zijn schoondochter te zijn. Maar hoe dan ook, uit de hoer, die een prachtige naam heeft overigens, namelijk Tamar. En Tamar betekent palmboom. U moet dat eens doen, die concordantie nazoeken, de naam Tamar. He? En laat u niet misleiden, dan staat er waarschijnlijk in dat er zoveel zijn. Een stuk of 3, 4, misschien nog wel meer, ik weet het niet precies. Maar laat u niet misleiden, het is wel zo, maar voor de betekenis is er maar één, Tamar. Het gaat om de naam. Wie hem draagt maakt weinig uit. Tamar. Want Tamar betekent palmboom. En de palmboom is een gekroonde boom. Dus een boom met een kroon erbovenop. Een rechte stam. Zonder vertakking. Kaars rechtop. Een beeld van opstanding. En daarop een kroon. Kortom, het is een beeld van de Messias. En daarmee ook van het volk van de Messias. Van Israël. Enzovoorts. En daarom is de palmboom een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. En in ieder geval, de Heer was in zijn dagen het gelovig overblijfsel van Israël. En eigenlijk is hij dat nog, al maak ik het misschien nou wat al te ingewikkeld. Maar zo ligt het nou eenmaal. Maar deze Tamar is een beeld van Israël wat tot geloof komt. En het aardige is, ze verkeert in twee gedaanten. Aan de ene kant is ze de hoer, de overspelige. Aan de andere kant is ze degene die in geloof alles in het werk stelt om wel degelijk nageslacht te verkrijgen. En daarmee is ze een beeld van Israël. Dat weliswaar overspelig is, maar als het gelovig is, zal het inderdaad nageslacht verkrijgen. Een erfgenaam, daar gaat het om. Meer kan ik er in de gauwigheid niet van zeggen, want dan wordt het veel te gecompliceerd natuurlijk. Ik maak het al gecompliceerd genoeg, dacht ik. Hè? Maar uit Juda en Tamar wordt dan vervolgens geboren. Ja, wat wordt eruit geboren? Ik zou bijna zeggen, zoals het hoort, hè, wordt eruit geboren een tweeling. Want als het gaat om het erfrecht. Om niet nageslacht, maar om erfrecht en erfgenaam, hè, want daar gaat het om. Dan zijn er altijd weer twee. En zo ook hier. Maar hier gaat het heel merkwaardig. Er staat namelijk in vers 27, aan het slot van het hoofdstuk. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Niet éénling, maar tweelingen dus, hè. Er waren tweelingen in haar buik. Ja, wij zeggen tegenwoordig een tweeling. En vroeger was het meervoud, hè? Tweelingen. Ik weet ook niet hoe dat zit, maar dat is een beetje raar taalgebruik. Maar in ieder geval, er was een tweeling in haar buik. En dan staat er, en het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf. Nou, ik zou bijna zeggen, is er een dokter in de zaal, want dat is een bevalling die niet deugt, hè? Ik zeg altijd, de bevalling, dat moet eerst het hoofd geboren worden, en dan het lichaam. Dat zeg ik dan naar aanleiding van Openbaring 12. Toen had ik ook eens een dokter in de zaal die zei, ja, maar het is ook wel eens een stuitligging. Ja, ik denk, ja, dat is waar ook, ja.
Maar we bidden er altijd een touwtje om.
Ja, hè? Nou ja, dat doet mij ergens aan denken, maar goed. Maar het merkwaardig is dat men dan zegt, ja, maar er kan op twee manieren. En blijkbaar is er nog een derde, er kan ook eerst een hand uitkomen. Maar dat komt dan minder vaak voor, zo zal het verhaal wel gaan. Maar het is natuurlijk zo dat er maar één manier is. Dat is eerst het hoofd en dan het lichaam. Dat is de normale methode en al het andere mag dan misschien erg veel voorkomen. Maar ik blijf het beschouwen als een afwijking. Die misschien niet al te gevaarlijk is, maar in ieder geval, het hoort niet zo. Hè? Eerst het hoofd, dan het lichaam. Maar hier gebeurt het anders. Hier wordt eerst een hand uitgestoken. Hè? En dan staat er, en de vrouw nam dezelfde, en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Over bijbelstudie gesproken, een scharlaken draad. Ik weet niet wat ze met die draad gedaan hebben, maar ik heb soms het idee dat die in de familie gebleven is. Hè? Hè? Want uiteindelijk kennen we de geschiedenis van een andere hoer, die net zo goed een uitbeelding is van Israël, wat tot geloof komt, want het was een gelovige hoer, net als in de dagen van de Heer Jezus waren die er ook. Ja, Tegenwoordig zijn ze niet welkom in onze gemeente, dat weet ik wel. Maar in de Bijbel komen ze voor en is zelfs standaard dat het een hoer is die tot geloof komt. Want de mens van nature is vrouwelijk als oude mens. Als oude schepping is hij vrouwelijk, maar bovendien overspelig. Dat wil zeggen, hij weigert zijn eigen man of haar eigen man, zijn eigen schepper, te dienen. En daarom is de overspelen hoer in de breedste zin een beeld van de oude schepping. Ja. En dus is het heel gewoon dat een hoer tot geloof komt. Maar hoe dan ook, we komen later terecht bij Rahab in Jericho. Wat trouwens verwoest moest worden. Jericho is een beeld van de oude schepping. Maar in Jericho woonde Rahab de hoer en ze werd gered doordat ze een scharlakendraad uit het raam hing. Hè? Zo was het toch? Een scharlakendraad. Ja, zie. Er zijn dingen die in de Bijbel steeds terugkeren. Er werd een scharlakendraad gedaan om de hand van de... Die hier het eerst uitkwam. En dan staat er in vers 29. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog. En toen ging het dus helemaal vreemd, hè. Ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. Dat wil zeggen, de hand werd teruggetrokken. En vervolgens werd er een jongen geboren. Zonder scharlakendraad aan zijn hand dus, blijkbaar. En toen werd de vraag gesteld, hoe is dat nou mogelijk? Hoe zijt gij doorgebroken? En hij werd genoemd Peres, want Peres betekent breker. Peres is het woord voor breken en hij wordt zo genoemd en betekent dan breker. We kennen die naam nog wel in de Griekse versie, namelijk als Perseus. De doorbreker, Perseus. En in de profetieën komt hij ook voor. De doorbreker zal voor een aangezicht doorbreken. Dus voor een aangezicht doorgaan, enzovoorts. En Perseus, of Peres, is een beeld van de Heer Jezus, die de doorbreker genoemd wordt in de Bijbel. Dat is een bepaald aspect van Christus. En maar, de geschiedenis gaat verder in vers 30, en dan staat er: en daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde zijn naam Zera. Nou, als ik het nou heel vlug even ga vertellen, ik ga het niet gedetailleerd doen. Maar Peres betekent doorbreker, want hij was zelf de onderbreking van Zera. Eerst kwam de hand van Zera uit, daarna werd Peres geboren en daarna werd alsnog Zera geboren. Dus Zera was feitelijk de eerste en de laatste, zal ik maar zeggen. Alleen zijn geboorte werd onderbroken door de geboorte van Peres. Nu is het zo dat deze beiden bij elkaar horen, ze zijn een tweeling, ze zijn één, voor het beeld zijn ze één, ze zijn dan ook de uitbeelding van één en dezelfde persoon. Net zo goed als Jacob en Esau de uitbeelding zijn van één en dezelfde persoon. Ja, ja. Net zo goed als de schenker en de bakker de uitbeelding zijn van één en dezelfde persoon. Ze horen bij elkaar, hun geschiedenis is dezelfde, hun dromen zijn dezelfde. Toch? Ja, in wezen wel hoor. Ze horen bij elkaar, zijn de uitbeelding van één en dezelfde persoon, maar dan in twee verschillende aspecten. En datzelfde geldt voor Adam en de laatste Adam, Christus. Of, het geldt ook voor de oude mens en de nieuwe mens, precies diezelfde dingen zijn aan de orde hier. Nou, waar het nou om gaat is dat de hand van Zera eerst uitkwam. Het is de komst van de Heer Jezus, de Jood, de afstammeling, de leeuw uit de stam van Juda, het nageslacht van Juda. Zera, de hand van Zera, is een beeld van de verschijning van de Heer Jezus hier op aarde als de Jood bij uitstek. De erfgenaam van Juda, de zonen Davids, enzovoorts. En het is alleen een hand, omdat de hand, alleen maar een hand, de uitbeelding is van... Ja, er zijn er wel een paar die dat weten, hè. Het is de uitbeelding van genade. Het is de uitbeelding van de vijf. En van de genade dus. Want vijf is het getal van de genade. En trouwens ook van de geestelijke, verborgen, onzienlijke dingen. Dat is allemaal vijf. Het is de letter H die Abraham bij het sluiten van het verbond in zijn naam kreeg. Die was er eerst niet en hij was er later wel. Nou, datzelfde principe vind je hier ook. Die hand is er eerst niet, dan is hij er wel, dan verdwijnt hij weer. Wordt teruggetrokken. Kijk, die hand kwam uit omdat het de uitbeelding is van de Heer bij zijn eerste komst, die genade aanbiedt en ook genade predikt aan Israël. Alleen ze beliefden het niet, want zeiden ze: nee, dat kan niet, want wij leven onder de wet. Hè? Ja, zeiden ze toen. Dat komt vandaag niet meer voor natuurlijk. Hè? Maar toen was dat zo. Toen zeiden ze: nee, dat kan niet, want wij leven onder Mozes en onder de wet enzovoorts. En dus genade, dat bestaat helemaal niet. En dat is wat ze de Heer het meest kwalijk namen, dat hij genade predikte. En de Heer zegt, ja, de wet en de profeten, de wet en de profeten zijn tot Johannes de Doper. En sindsdien, of vanaf Johannes de Doper, wordt het koninkrijk gepredikt. En dus de genade, want het koninkrijk komt echt door genade tot stand. En dus sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt, maar ieder pleegt geweld, doet geweld op hetzelfde. Dat wil zeggen, niemand wil het. Men heeft zoveel eeuwen geleefd onder de wet, die een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond. Het oude verbond is een afschaduwing van het nieuwe. Men heeft geleefd onder een Israëlitisch koninkrijk, wat een voorafschaduwing is van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond. En nu is het er bijna, nu wordt het gepredikt, wordt aangeboden, het is nabijgekomen en op lief is het niet. Men houdt liever de schaduw dan het beeld der zaken zelf.
Zie.
En dat is dan ook wat hier gebeurt. Genade verschijnt. De hand wordt uitgestoken. Precies zoals de Heer zegt, hè, in de profeten. Dat er komt oordeel over Israël. Maar, zegt de Heer, mijn hand is nog uitgestrekt. Ja, de Heer biedt nog steeds genade aan. Maar hier wordt de hand teruggetrokken. Dat is een belangrijke zaak. De hand van Zera wordt teruggetrokken en Peres verschijnt. Zera betekent zoveel als hij die opgaat. Het is de uitdrukking voor het opgaan van de zon, de maan, de sterren. De uitdrukking komt voor ergens achter in Jesaja. Ik weet niet, Jesaja 63 vers 1 is het, geloof ik. Dacht ik wel, ja, waar staat dat de heerlijkheid des Heren over Israël zou opgaan. Dat is de uitdrukking. Het is de uitdrukking voor het opgaan van licht. Daarom wordt Zera wel eens vertaald met het opgaande licht. Dat is het niet. Het is alleen het opgaande. Maar het suggereert het opgaan van licht. Lichten aan de hemel namelijk. En, het is Hebreeuws, ja. Inderdaad, ja. Dus het is het opgaan. Maar het eigenaardige is dat het woord Zera op een of andere wijze de omkering is van het woord voor kroon. Het is een omgekeerde kroon. Het is een koninkrijk wat op zijn kop komt te staan. Daar heeft het mee te maken. Met zaken die op zijn kop komen te staan. Dat is wat hier uiteen wordt gezet. Want in plaats van Zera verschijnt dan Peres, de breuk. De onderbreking in de openbaring van het koninkrijk. Hier gaat het om het geboren worden, om het zichtbaar maken van dat wat verborgen was. Zwangerschap heeft te maken met verberging, hè? Maar de geboorte is dan de openbaring van dat wat verborgen is. En hier gaat het dus om de openbaring van het koninkrijk. En het punt is dat de openbaring van het koninkrijk via Zera onderbroken wordt door Peres. En Peres is daarom de uitbeelding van onze tegenwoordige dagen, waarin het koninkrijk in de wereld niet langer geopenbaard wordt. Dat wil zeggen, het werd oorspronkelijk geopenbaard in de dagen van de Heer Jezus en zelfs in de dagen van de apostelen. De hand werd aangereikt, de genade werd gepredikt, met name aan Israël, maar de hand werd teruggetrokken en in plaats daarvan is verschenen Peres, degene die verdeelt, degene die onderbreekt, zelfs degene die scheiding maakt, want zo kun je het ook zeggen. En het verhaal is dus dat er wel nageslacht is, het gaat om dezelfde persoon, het gaat om dezelfde Christus, het gaat zelfs om hetzelfde koninkrijk, maar in een andere hoedanigheid. Niet meer de openbaring van het koninkrijk, maar het gaat nou om een koninkrijk wat hier op aarde onderbroken is, maar wat op een verborgen wijze wordt voortgezet in de hemel. Daar gaat het om. En u ziet dat deze geschiedenis zelf dus een onderbreking weergeeft. Een onderbreking die verband houdt met wat er gebeurde direct na de opstanding van Christus. En daarom staat het hoofdstuk 38 op deze plaats in de Bijbel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, hoofdstuk 38 staat vanzelfsprekend tussen 37 en 39 in. Maar zo bedoel ik het uiteraard niet. Ik bedoel, deze geschiedenis staat daarom op deze plaats in de Bijbel. Want de Midianieten verkochten Jozef aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 37. Dat is de uitdrukking dus van de opstanding van Christus. En wat gebeurde er toen? Wel, het koninkrijk werd gepredikt. Dat heeft te maken met deze Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawanten. Maar dan volgt de onderbreking, omdat die geschiedenis zich niet op deze wijze voortzet. Er wordt onderbroken, want pas in de toekomst zal de prediking aan Israël, de prediking van de openbaring van het koninkrijk, weer voortgezet worden. Namelijk na de breuk, na Peres, na deze geschiedenis van Juda en Tamar enzovoorts. En het merkwaardige is dan ook dat hier in Genesis 38 inderdaad gesproken wordt over na drie. Hè? Er staat omtrent na drie maanden, dat is vers 24 van Genesis 38. Na drie. Het is altijd met na drie. Want na drie, wat vindt er plaats na drie? Dat is altijd de opstanding, hè? Of op de derde of zo. Hè? Maar na drie is opstanding en dat is hier dus ook het geval. Dit is een verhaal wat spreekt over de opstanding van Christus en de consequenties daarvan. En vandaar deze uitspraak over na drie maanden. Maar we komen die uitdrukking later tegen in Genesis 40. Na drie dagen, weet u nog, de schenker en de bakker. Krijg je hetzelfde verhaal. En bij Rachab de hoer van Jericho had je hetzelfde hoor, na drie. Ze moest zich drie dagen verbergen. Ja, wist u misschien niet, maar het staat er wel. Ze moest zich drie dagen verbergen en daarna terugkeren. Een beeld van dood en opstanding. Wel, daar gaat het hier om. En de belangrijke waarheid is dus dat de openbaring van het koninkrijk van Christus op grond van zijn opstanding onderbroken werd. Het werd gepredikt aan Israël, maar het werd als het ware van Israël teruggetrokken. Daar staat er ook. Er wordt ook gezegd, de zaligheid is de heidenen gezonden en die zullen horen. God richtte zich niet langer in de eerste plaats tot Israël. God richtte zich in de eerste plaats tot de heidenen. En Israël werd ook in de praktijk apart gezet. Dat wil zeggen, in negatieve zin bedoel ik dat uiteraard. Hè, werd terzijde gesteld. En de geschiedenis met Israël zal zich in de toekomst weer voortzetten. En dat is een simpele gedachte die hier in deze onderbreking wordt aangevoerd. Nu is het zo dat we vervolgens de geschiedenis van Potifar, van Jozef bij Potifar, voortgezet vinden in Genesis 39. En zoals gezegd, het hangt samen, die geschiedenis hangt samen met de opstanding van de Heer Jezus. U moet goed begrijpen dat chronologie, dat wil zeggen tijdrekenkunde, niet het belangrijkste kader is waarbinnen de heilshistorie geplaatst is. Dat wil zeggen, ik bedoel zo, als wij geschiedenis leren, leren we eerst jaartallen. En die kon ik erg goed, die heb ik allemaal ook onthouden. Alleen daarna moesten we er ook bij leren wat er op de jaartallen gebeurde. En dat ben ik over het algemeen nogal vergeten. Of een paar natuurlijk na de slag bij Nieuwpoort, die heb ik nog onthouden. Maar dat wordt me ook elke keer weer verteld. Maar in ieder geval, wij leren eerst jaartallen uitzetten. Wat betrekkelijk onzinnig is natuurlijk, want je kunt gewoon alle jaartallen opschrijven. Dat is geen punt. En dan zeggen we, dit, toen gebeurde dat. We vullen dat zo in. Maar dat is niet het belangrijkste van de geschiedenis. Geschiedenis wordt niet bepaald door jaartallen. Geschiedenis wordt bepaald door bepaalde gebeurtenissen. En ik bedoel dan niet gebeurtenissen op een bepaald tijdstip, maar ik bedoel de aard van de gebeurtenis, het karakter, de invloedssfeer van die gebeurtenis. Dat ligt niet aan tijd, maar dat ligt aan andere dingen, dat ligt aan omstandigheden enzovoorts. En waar het dus om, wat ik dus nu wil vertellen, is dat het, dat je niet zo zonder meer deze geschiedenis van Jozef chronologisch kunt lezen en toepassen. Je kunt hem wel chronologisch lezen, want het is een verhaal, natuurlijk. Maar de toepassing van die geschiedenis is niet in de eerste plaats chronologisch. Het is namelijk zo dat de verschillende delen van de geschiedenis verschillende aspecten van de heilshistorie belichten. Zo is bijvoorbeeld de geschiedenis van Esther een uitbeelding van een bepaald deel van de geschiedenis van Israël. Maar als je probeert de geschiedenis van Esther achter elkaar toe te passen op de chronologie in de geschiedenis van Israël, kom je nooit uit. Het is namelijk zo dat die geschiedenis van Esther onderverdeeld wordt. Als ik het goed heb in de gauwigheid, dan is het in drie geschiedenissen die allemaal gegroepeerd zijn om een maaltijd, om een feestmaaltijd. Op een of andere wijze. Maaltijden spelen daar de hoofdrol in en de gebeurtenissen vinden plaats rond maaltijden. En dat is van belang. Die drie maaltijden geven drie verschillende aspecten uit de geschiedenis van Israël weer. Dus niet de geschiedenis zelf, maar aspecten van de geschiedenis. En zo is het ook in principe met alle geschiedenissen wat betreft een typologische betekenis. De geschiedenis van David bijvoorbeeld is een type van de Heer Jezus. Maar het is niet zo dat de jaartallen van David als zodanig de jaartallen zijn uit het leven van de Heer Jezus, want daar komt niks van terecht. Ze hebben wel een betekenis, maar chronologie is niet het belangrijkste. Het belangrijkste zijn de gebeurtenissen als zodanig. En dat is hier ook zo. En ik moet dus gewoon vaststellen dat de geschiedenis van Jozef die geworpen werd in de put de uitbeelding is van de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ja. En ook de details van die geschiedenis kunnen worden toegepast op de details van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar het hoeft niet noodzakelijk te zijn in dezelfde volgorde. Zie, dat is typologie. En zo zit het ook met deze geschiedenis van Jozef bij Potifar. Die hele verhouding tussen Jozef en Potifar en al wat daar gebeurde hangt samen met de opstanding van de Heer Jezus. Jozef werd gehaald uit de kuil en hij werd verkocht naar Potifar en daar gebeurde van alles. Ook allemaal dingen die het daglicht nauwelijks verdragen, dat weet ik wel. Maar in ieder geval, daar gebeurde van alles. En het is een beeld van de Heer Jezus in verband met zijn opstanding. Wat er gebeurde met zijn opstanding, hoe dat in elkaar steekt. Zie? En dus gaat Genesis 39 verder, niet met wat er na de onderbreking gebeurde. Want dan geven we de meeste betekenis aan de chronologie, aan de tijdrekenkunde. Maar zo zit het niet. Genesis 39 gaat niet verder met wat na de onderbreking gebeurde. Maar feitelijk is het zo dat Genesis 39 weergeeft wat tijdens de onderbreking gebeurde. Om meerdere redenen. In de eerste plaats omdat de geschiedenis van Jozef bij Potifar al begon in hoofdstuk 37. En in de tweede plaats omdat hoofdstuk 38 zegt, en het geschiedde tenzelfde tijde. En dan komt de geschiedenis van Juda en Tamar. Zodat de geschiedenis van Juda en Tamar al zodanig zelfs plaatsvond in de tijd van ongeveer zo van Jozef bij Potifar. En dat betekent dat... zeg ik dat goed? Ja, hè? De geschiedenis van Juda en Tamar vond plaats in de tijd van Jozef bij Potifar. Ja, inderdaad. En daarom is het zo dat de geschiedenis van Jozef bij Potifar een ander aspect belicht van diezelfde geschiedenis van Juda en Tamar en Peres en Zera enzovoorts. Wel, Jozef bij Potifar. Jozef bij Potifar aan het, min of meer aan het hof. Jozef of Potifar was de overste der trawanten. Potifar is eigenlijk een soort farao. Nou, niet de allerhoogste. Het is een soort onderkoning, zal ik maar zeggen. Zoals Jozef dat later zelf werd trouwens. Dat is heel merkwaardig. Maar het is wel zo. En bovendien, de naam Potifar zelf houdt verband met farao. Want Potifar... heeft dezelfde letters in zich als farao. Hè? En dat far van Potifar of farao heeft te maken met vruchtbaarheid. Dus ook met voortplanting. Met zegeningen ook. Dat wat God voortbrengt. Hè? En zelfs met vermenigvuldiging, zelfs met voortplanting. Maar goed, dat hebben we inmiddels al gezien. Want Potifar werd nog maar nauwelijks genoemd. Of er komt een verhaal over voortplanting. Niet alleen in Genesis 38, maar in feite ook in Genesis 39. Nu is het zo dat Jozef, je komt er bij Potifar terecht, die een hoveling was van farao, een overste der trawanten, een Egyptisch man. Als je het vlug zegt, is het natuurlijk zo dat Potifar de overste was van de lijfwacht, wordt wel eens gezegd, de trawanten. Dat wil zeggen, dit is van de hofhouding, maar bovendien ligt erin opgesloten dat Potifar een uinig is. Dat wil zeggen dat hij onvruchtbaar geworden, dat wil zeggen gemaakt, was. Om zijn functie te mogen of te kunnen uitvoeren. Want in ieder geval is de man dan mede verantwoordelijk voor het beheer van de harem. Ja, je ziet wel, ik denk mijn broer weet het vast wel. Nou, het beheer van de harem. En om praktische redenen werden deze mensen dus gecastreerd. Maar hij was dus onvruchtbaar. En het hangt samen met de onvruchtbaarheid van Egypte. Dat blijkt later ook wel, want later blijkt Egypte ook onvruchtbaar te zijn. Dat wil zeggen, die 7 magere jaren levert het land niks op. In die tijd is het land onvruchtbaar. En dan is het Jozef die de vruchtbaarheid van het land moet beheren enzovoorts. Maar goed, ik kom daar nog wel even op terug. Het gaat erom dat Jozef dus in feite zo'n beetje aan het hof komt. In ieder geval meteen in hofkringen verkeert. Dat was trouwens bij Abraham ook al zo toen hij naar Egypte ging. Die zat ook meteen bij farao aan het hof. Je ziet, zo werkt dat nou eenmaal. Hè? Kom meteen bij farao in Egypte aan het hof terecht. Dat wil zeggen in de hoogste kringen met betrekking tot deze wereld. Hè? Als je uit je land en uit je maagschap komt, dan kom je meteen ergens hoog terecht. Maar in ieder geval, dat is een moeilijke zaak daar. Want Jozef die krijgt meteen het beheer over het huis van Potifar. Overal waar hij komt heeft hij kennelijk het beheer. Dat is wat zijn broers hem kwalijk namen, want Jozef was gestuurd om eens te kijken of zijn broers het wel goed deden. Dat was niet zo gek, omdat Jozef uiteindelijk toch het eerst geboorterecht zou krijgen. Hè? Het is niet zo gek dat hij gezonden werd om zijn broers te controleren. Maar die broers namen dat niet. En Jozef komt hier bij Potifar en hij wordt meteen aangesteld over het huis van Potifar. Meteen heeft hij het beheer daarover. En ook daar ging het fout. Hè? Want hij krijgt onenigheid met de vrouw van Potifar. En het resultaat daarvan is dan dat Jozef hij wordt vals beschuldigd, in deze geschiedenis althans. Hè. Dat is nou eenmaal zo. En hij wordt weer in een kuil geworpen, namelijk in de gevangenis. Maar later wordt dat gewoon een kuil genoemd. We hebben het woord zelfs gelezen, dacht ik, er straks. Deze kuil. Namelijk, ja, dat was in hoofdstuk 40, vers 15 bijvoorbeeld. Hij wordt weer in een kuil geworpen. Een kuil die nu fungeert als gevangenis. Hij wordt dus weer uitgeworpen. Hij was eerst uitgeworpen uit Israël. Zijn familie. Hier wordt hij uitgeworpen in feite uit Egypte. Want hij komt terecht in een Egyptische gevangenis. En in beide gevallen betekent dat hij komt buiten de maatschappij. Buitengeworpen en in feite dood. Want die afzondering in een gevangenis is wezen precies hetzelfde als dood. Al was het alleen maar omdat dodenrijk in de Bijbel nu eenmaal ook een gevangenis genoemd wordt. Het principe is allemaal hetzelfde. De kuil of de gevangenis zijn beide een uitbeelding van de dood. En het leuke is natuurlijk dat dat altijd leidt tot verwarring bij de uitleg van deze geschiedenissen. Want dan weet men nooit waar je nou die dood van de Heer Jezus moet plaatsen. Is dat nou in die kuil of is het nou in die gevangenis? He? Want het zijn twee dingen. En dan zeg ik weer, je moet niet zoveel nadruk leggen op de volgorde van de gebeurtenissen. Niet zoveel nadruk leggen op wat er achtereenvolgens gebeurde. Het punt is dat Jozef nog steeds dood is. Voor zijn familie. En hier ook zelfs dood voor de wereld. Buitengeworpen. Er is geen verandering in. Onder alle omstandigheden spreekt het over de dood van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, buitengeworpen, buiten de legerplaats, ook in de breedste betekenis van het woord, maar niettemin levend. En het blijkt dat Jozef in de gevangenis terechtkomt, maar prompt wordt hij daar aangesteld om de gevangenis te beheren. Hij is overal waar hij komt, is hij de baas. Nou ja, op één na, maar dat is meer een formaliteit, want in de praktijk betekende dat op één na helemaal niks. Dat is trouwens altijd zo, hè? Dat weet u toch? Ja, de baas heeft een bedrijfsleider, de baas zelf doet niks, heeft een bedrijfsleider die het werk moet doen, hè? Zo ligt dat. Dus de één na hoogste man is altijd de belangrijkste. De hoogste moet alleen, die moet alleen verantwoordelijkheid dragen enzovoorts. En de reputatie in stand houden en meer van dat soort dingen. Hè. Is de verpersoonlijking van het bedrijf wat hij vertegenwoordigt. Zo goed als onze koningin het Nederlandse volk of de Nederlandse natie vertegenwoordigt. Maar ze is niet de belangrijkste hoor. Hè? Nee, echt niet. In de praktijk heeft ze niet veel te vertellen. Ze moet alleen de handtekeningen zetten. Min of meer blindelings, want dat is gewoon verplicht. Je zal maar een job hebben natuurlijk. Maar goed, laten we daar maar niet verder over praten. Al die dingen die zijn zo verworden in onze tegenwoordige zogenaamde beschaving. Hè. Koningschap betekent niks. Je kunt beter jongste bediende zijn op een kantoor. Dan doe je ook licht administratief werk. Hè. Nou goed, denk er maar eens even over na. Maar dat is de wereld waarin wij vandaag leven. Maar hoe dan ook, Jozef wordt geworpen uit het huis van Potifar en in de gevangenis. Kijk, de geschiedenis van Jozef bij Potifar is niet zo makkelijk te verklaren, omdat we gewoonlijk te weinig inzicht hebben in de Bijbelse geschiedenis. Maar de geschiedenis van Jozef en Potifar komt overeen met de uitgestrekte hand van Zera. Waar ze bovendien diezelfde dagen staat, in diezelfde tijd. De geschiedenis van Jozef bij Potifar is een beeld van de geschiedenis van de Heer Jezus direct na zijn opstanding. Aan het hof, hem weliswaar buitengeworpen, niet in Israël, hè, maar weliswaar hem was gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij was de overste geworden, zal ik maar zeggen. Hij beheerde ook de vruchtbaarheid, farao, Potifar, om het allemaal maar even bij elkaar te vegen. Van deze wereld. En de geschiedenis van Jozef bij Potifar is dus een beeld van de Heer Jezus. Die de koning was geworden en die ook als koning gepredikt werd. En die ook verantwoordelijk was voor de hele huishouding. En dat is de geschiedenis die we voor een groot deel althans vermeld vinden in het boek Handelingen. De opgewekte Christus die daar gepredikt wordt. Die weliswaar verworpen is, maar er wordt dus gepredikt dat indien hij aangenomen wordt enzovoorts, dan zou hij zijn koninkrijk oprichten. En wat er nou gebeurt, is dat de vrouw van Potifar, Het aanlegt met Jozef. Dat wil zeggen, je moet goed begrijpen in wat voor situatie die vrouw van Potifar zich bevindt. Die is getrouwd met een man die in bepaalde opzichten tot niks in staat is. Beroepshalve, zullen we dan maar zeggen. Hè? Ja, ik probeer het altijd netjes te zeggen en dan wordt er altijd gegrinnikt. En er zijn altijd weer mensen die daar ook weer aanstoot aan nemen. Ik kan het niet netter zeggen dan zo. Hè. Ik weet niet hoe ik het anders moet formuleren. Maar in ieder geval, die vrouw van Potifar was dan misschien zelf niet onvruchtbaar, maar haar man was dat in ieder geval wel. En u moet het ook zien, wij leggen het negatief uit en we zeggen, het wellustige mens, hè? Het aanleggen met het personeel enzovoorts. Hè? Maar kijk, dat is de meest negatieve verklaring die je zo gauw bedenken kunt. Want je kunt ook natuurlijk zeggen van, dat arme mens, dat had er wel een huishouding, had een man, maar die kon helemaal niks. En bovendien wilde ze ook wel graag kinderen. Misschien was het wel echt een goede vrouw. En Jozef moet echt wel een aardige jongen geweest zijn. En die kon het huis goed besturen. En dan is het helemaal niet zo gek dat die vrouw van Potifar dus al wat in Jozef zit. En ze was ook maar een mens, zeg ik dan altijd maar. Ik weet niet dat ik hem moet verdedigen zo nodig, hè. Maar ik bedoel, je hoeft het niet van noodzaak negatief uit te leggen. Nou, waar het nou gaat is, waar het om gaat is, dat deze vrouw van Potifar, die grijpt hem bij zijn kleed, staat er, zeggende, ligt bij mij, dat is vers 12 van Genesis 39, en hij liet zijn kleed in haar hand en vluchtte en ging uit naar buiten. En het geschiedde als ze zag dat hij zijn kleed in haar hand gelaten had en naar buiten gevlucht was, zo riep zij de lieden van haar huis en sprak tot hen zeggende, enzovoorts. Nou, dan wordt hij dus vals beschuldigd. En het verhaal is nu dat deze vrouw van Potifar, die dus feitelijk onvruchtbaar was, althans praktisch onvruchtbaar was, dat deze vrouw van Potifar een beeld is inderdaad van het natuurlijke Israël. Maar dan ook inderdaad het natuurlijke Israël. Bovendien, heel Egypte is sowieso een beeld van de oude schepping. Ja. Dus het gaat om het natuurlijke Israël, wat onvruchtbaar is, zoals de oorspronkelijke stammoeder van Israël onvruchtbaar was, namelijk Sarah. En die onvruchtbare vrouwen vinden we nog meer in de schrift. Hè? Komt wel meer voor. Maar dus een beeld van de natuurlijke Israël, die voor haar eigen natuur, eigen aardse leven, wel eens wat ontwikkeling wilde zien. En misschien ook wel tot verlossing wilde komen. Dat is dus dubbelzinnig uitgedrukt. Maar dat is met opzet zo gedaan. Hè? Er moest wat nieuws tot stand komen. En dat is een beeld van een Israël wat de Heere Jezus best als koning wilde hebben. Een beeld van de wereld die ook de Heer wel als koning wilde hebben. Maar dan alleen in verband met aardse zienlijke zaken. Met Egypte zal ik dan maar zeggen. Dingen met betrekking tot deze oude schepping. Als je de mensen predikt dat er iemand is die hun oude leven kan opknappen. Die hun zegeningen kan geven hier op deze wereld. En die bereid is bij hen te komen, bij hen te wonen, bij hen te verzorgen enzovoort. Dan zeggen mensen over het algemeen, nou dat lijkt me wel wat. Hè? Zolang we er beter van worden, vinden we het allemaal wel goed. En zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus. Want herinnert u zich maar dat er echt mensen waren die hem wel degelijk als koning wensten. En op een gegeven moment vindt dan ook de zogenaamde intocht in Jeruzalem plaats. Waarbij de Heer, door een deel van het volk althans, aanbeden werd als de koning. Maar hij was het niet. Hij was geen koning. Hij reed dan ook niet op het paard, maar op een ezel. Hij was geen koning nog. Hij zou eerst moeten sterven en opstaan. Waarna hij koning zou worden over degene die ook eerst zouden sterven en opstaan. En daar zit in de kneep. Men wilde hem wel als de verlosser van het volk die hen zou bevrijden van de Romeinen. Maar men wilde hem niet als degene die een eind maakt aan de oude schepping en de oude wijze van leven. Die een eind maakt aan de Joodse traditie en de wet enzovoorts. En die iets heel nieuws zou opzetten, die een nieuwe schepping zou maken. Als, in die hoedanigheid wenste men hem niet. En daar is deze Jozef een beeld van, en de geschiedenis met Jozef en de vrouw van Potifar. En wat er dan ook gebeurt, is dat de vrouw van Potifar grijpt Jozef bij zijn kleed. Hetgeen een beeld is, laat ik het anders zeggen, een kleed is de uitbeelding van wat iemand is in deze wereld. De rechten, de bezittingen die hij in de wereld heeft, dat is het kleed. En daarom is het kleed in de Bijbel dikwijls de uitdrukking van het koningschap. Dat zijn hoge rechten en hoge bezittingen die een mens in deze wereld kan hebben. Maar wat er gebeurt is, deze vrouw grijpt hem bij zijn kleed en Jozef laat zijn kleed gewoon los. Hij legt het af. En dat is een uitbeelding van dat de Heer Jezus het koningschap aflegt. Men wilde wel koningschap in een bepaalde hoedanigheid. Maar zo wil de Heer dat niet. En de Heer laat dat los. Hij legt het af. En het is dus een beeld van het afleggen van de oude mens. Dus van het sterven feitelijk. Maar meer speciaal van het afleggen van het koningschap. Zoals later geïllustreerd wordt in de geschiedenis van David. En Saul. Want van Saul werd een stuk van zijn kleed gesneden. Omdat alzo het koningschap van hem genomen zou worden. En later speelt in de geschiedenis van de Heer Jezus het kleed van de Heer Jezus een rol. Doordat iemand het kleed van de Heer Jezus aanraakt en daardoor genezen wordt. Ook al een vrouw. Ja, zo was het. Ja, het kleed is dus een beeld van koningschap. En het afleggen van het kleed is een afleggen van dat koningschap. En dat is wat hier gebeurt. Jozef is hier een beeld van de opgewekte die alle rechten heeft. Maar hij legt het af. Zo gebeurt het niet. Hoe moet ik dat zeggen? Het koningschap van Christus zou tot stand komen via de weg van wedergeboorte. Niet doordat de oude schepping vruchtbaar gemaakt zou worden, maar doordat een nieuwe schepping tot stand gebracht zou worden. En daarom wordt die weg naar het koningschap van Jozef in feite onderbroken. Het aardige is natuurlijk dat hij uiteindelijk toch onderkoning werd. En je ziet toen kreeg je weer een mantel aan, hè? Je ziet dat ook deze geschiedenis onderbroken wordt. En daarom geeft deze geschiedenis een beeld van de situatie van Christus nu. Die uit deze wereld is uitgegaan. Die zijn koningschap heeft afgelegd. Zoals de hand van Zera is teruggetrokken, zal ik dan maar zeggen. En in plaats daarvan komen we terecht bij Jozef. Die nog steeds alles voor het zeggen heeft in het huis waarover hij gesteld is. Alleen dat huis blijkt niet het huis van... Of toch... Ik wil zeggen, het blijkt niet het huis van Potifar te zijn, maar dan zeg ik maar een halve waarheid natuurlijk. Want hij wordt gesteld in de gevangenis. Hè? Hij wordt in de gevangenis gesteld, maar wie is de baas van de gevangenis? Ik zoek het zo gauw, want ik heb het ergens gelezen. Hè? Ja, 40 vers 3. In 40 vers 3 zien we Jozef in de gevangenis. Er worden bij hem gebracht de schenker en de bakker. En er staat er in vers 3. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. In het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. Dus wie was de baas over de gevangenis officieel? Diezelfde Potifar. Nou, zijn naam wordt niet genoemd. Maar het gaat ook niet om of het dezelfde man was. Het gaat erom dat het dezelfde functie was, hè? Misschien niet dezelfde naam, maar in ieder geval de overste der trawanten. Het aardige is dus, Jozef was de baas in het huis van de overste der trawanten. En ik kwam weliswaar in de gevangenis terecht, maar dan was hij nog de chef in het huis van de overste der trawanten. Al heette dat huis dan nu ineens de gevangenis. Eigenlijk veranderde het niet veel. Hè? Het was nog steeds hetzelfde. En dat is nou waar het om gaat. Ik heb net gezegd, dat huis van Potifar, waarin Jozef de baas was, heeft te maken met het koninkrijk. Het begin van de oprichting van het koninkrijk, na de opstanding van de Heer Jezus. Het begin van de geschiedenis in Handelingen, zal ik dan maar zeggen, om het ongeveer te zeggen. Want precies is dat natuurlijk niet te zeggen. Omdat het niet op een datum vast zit, namelijk. Ook daar al niet. Maar deze geschiedenis vervolgt zich nog steeds met de Heer Jezus als de koning van het koninkrijk. Maar dan niet binnen de maatschappij, zoals in het huis van Potifar. Maar buiten de maatschappij, namelijk in de gevangenis. Het is geen fundamenteel verschil. Het is alleen een praktisch verschil. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is hetzelfde koninkrijk, het is dezelfde koning. Het is hetzelfde huis, het is dezelfde Jozef. Het is dezelfde overste der trawanten. Alleen het decor wordt als het ware verplaatst. Het heet nu ineens gevangenis. En dat is dan dat. Maar de functie blijft gelijk. En daarmee komen we dan uiteindelijk terecht bij de geschiedenis van die schenker en de bakker. Nu is het zo dat als ik dat wat nauwkeuriger uitdruk, dan moet ik dus zeggen dat de geschiedenis van Jozef die geworpen wordt in de put een beeld is van het lijden en sterven van de Heer Jezus. De geschiedenis van Jozef bij Potifar is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus. En dan de geschiedenis van Jozef die naar de gevangenis gaat, is een beeld van? Dus de hemelvaart van de Heer Jezus.